Hallo, het waait verdomde lekker. En als je geen elektrische fiets hebt, denk je, kom op longetjes, doe je best. Bij mij in de buurt zijn ook bomen omgewaaid, kennelijk op een woeste nacht. En nou kan ik ook nog melden dat de vrijheidsboom op het Watertorenplein geveld is. Is dat niet een teken van weet ik wat?
Welkom terug bij Van Dis Ongefilterd met Adriaan van Dis en mijn naam is Simon Dikker-Hupkes. Wij zitten hier nu niet in het tuinhuis, zoals gebruikelijk. Maar we zijn vanwege regen uitgeweken naar de directiekamer van de uitgeverij.
Want als we in de regen zouden zitten in het tuinhuis, dan klettert het op het glas.
Ja.
En dat kunnen onze oren kennelijk niet aan.
Ik dacht ook, dat klinkt gezellig, maar de technici waren het er niet mee eens. En misschien waait er dan nog de vrijheidsboom op ons om.
Zitten we in een directiekamer, maar de uitgever heeft geen directie meer. Dus wij spelen maar voor directeurtje.
Een pijnlijk punt, Adriaan. Maar goed dat je het even heel eventjes
aanstipt. Arbeiders zelfbestuur.
Ja. Nou wil ik met jou praten over iets heel bijzonders. Wat namelijk vorige week heb jij een prachtige lezing gegeven. De 10e Rudy Kousbroek lezing. En ik wilde vragen of je daar iets over kon vertellen. En dan laten we de hele verkiezingscampagne gewoon even lekker buiten beschouwing.
Want die Kousbroek-lezing gaat ook over hele actuele dingen. Hoe gaan we om met de stem uit de kolonie? Hoe gaan we om met de grote veranderingen waarin ons bevinden? Dat er steeds meer mensen zeggen, wij zijn er ook. Dat de wereldkaart kantelt, dat India, Afrika en China anders naar ons kijkt en dat ze zich losmaken van die bazige stem van vroeger. En dat ze ook een hernemen hun kracht die ze vroeger hadden. Want vergeet niet, West-Afrika had vroeger ambassades in Europa. China was een machtig rijk. Later verpulverde het omdat er plotseling volken kwamen met expansiedrift en grote geweren. Maar voor ik vertel waarom we de 10e Rudy Kousbroek-lezing hielden op 1 november, zijn verjaardag, moet ik toch misschien even vertellen wie Rudy Kousbroek was.
Is dat nodig?
Ja, want ik spreek mensen van 30, 40 jaar, die hebben geen idee. En ik zal het heel kort zeggen. Een schrijver, geboren in Nederlands-Indië. Getraind om met de blik van een buitenstaander naar een veranderende wereld te kijken. Daar was hij heel goed in. Hij woonde in Frankrijk. Schreef grappige dingen over Nederland. Schreef met een bijzondere manier en een lichtvoetige manier over Frankrijk. Maar waar hij vooral beroemd om is geworden, is over zijn artikelen over de koloniale erfenis, de Japanse bezetting en de verwerking van het verlies van Nederlands-Indië. En dat werd allemaal gebundeld in een boek dat heet Het Oost-Indisch Kampsyndroom. En dat boek is voor mij van ongelooflijk belang geweest, een grote inspiratiebron.
Een beroemd boek met een prachtige titel ook.
Ja, omdat het, kijk, je kent de term Oost-Indisch doof, dan ben je niet doof. En een Oost-Indisch Kampsyndroom, hij vraagt zich af of het nou werkelijk wel een syndroom is, want zijn algemene gedachte is, ik weet dat jullie geleden hebben, maar dat wil niet zeggen dat je altijd gelijk hebt.
Ja.
En wij kinderen uit die families zijn soms ook voorgelogen met verhalen. En die leugens prikt hij door. En hij stelt een heleboel vragen en die vragen daar geeft hij ook antwoorden op. Hij vraagt zich bijvoorbeeld hardop af, waarom waren er niet meer dan 211 Indonesische artsen en 230 academici op een bevolking van 60 miljoen? Het had net zo goed anders kunnen zijn. En dat zinnetje is heel belangrijk. Het had net zo goed anders kunnen zijn.
Ja, wat zegt hij daarmee? Of wat?
Wat hij zegt, zelfs in de verbeelding is van een kolonisering niet iets te maken dat de instemming heeft van de gekoloniseerde. Dus ook al droom je dat je het beter hebt gedaan, we hadden daar uiteindelijk niks te zoeken. En die hele lezing van mij is een soort dans van een voortschrijdend inzicht. Wat dacht ik als kind? He, wat doen we met Sukarno als hij komt? Wat doen we met Sukarno als hij komt? Dan breken we zijn botten. Dat zong ik uit volle borst.
Ja.
Ik nam me voor Sukarno te vermoorden om bij mijn vader in het gevlei te komen. Nu heb ik een portret van Sukarno in mijn boekenkast staan. En waarom? Dat staat allemaal in dat verhaal. Dat je nu kan zien op YouTube. Het is ook te zien op de website van dis.nl, geloof ik.
Ja.
En ook komt er een boekje in begin januari uit waar het hele verhaal veel langer, veel rijker en vrolijker wordt verteld.
De Kousbroek-lezing hebben we het dan over.
Ja.
Die komt op papier. Ja, die is dus ook op de site van atlascontact.nl.
Ja.
Kunt u hem terugvinden. En ik mag er ook wel bij zeggen, voor de trouwe luisteraar van Dis Ongefilterd, komen we daar ook wel een aantal heel bekende thema's en werken tegen die wij ook in de afgelopen maanden al met elkaar een beetje hebben behandeld.
Omdat ik heb mij 3 jaar lang ingelezen. Ja. Ik werd lid van een academische leesclub, 41 boeken gelezen over racisme en de gevolgen van het koloniale driften van Europa. Dus ja, daar ben ik zo vol van dat ik het zo nu dan wel even kwijt moet.
En Adriaan, hoe nu heb je die lezing gehouden? Nou, straks komt daar nog een vervolg aan in de vorm van een publicatie. Maar ja, hoe voel je je dan nu? Is dat een soort leegte of een opluchting? Of denk je, ik ben blij dat ik er even van af ben? Of gaat de reis verder?
Ik had wel het gevoel, luister eens, als je 3 jaar lang alleen maar dat soort boeken leest, dan raak je ook verzadigd en dan verlang ik heel erg naar Proust, Couperus, lyriek en oude Russen. Ja. Ik wil er even niks mee te maken hebben. Maar dat is natuurlijk ook tegen mijn idee dat je moet blijven verdiepen in ongemak. Maar soms komt er te veel ongemak op je af. Je mag zo nu en dan ook vluchten. Dat doe ik trouwens ook deze verkiezingen.
Ja.
Kijk, als ik zo nu en dan hoor dat een politicus zijn verhaal mag doen. Dat is heel goed dat iedereen zijn verhaal mag doen. Maar dan neem ik toch de vrijheid Thierry Boudet even weg te drukken. Want dat kan ik nou even niet aan.
Op de radio, ja.
Ja. Dus ik laat maar zo nu en dan wat tot me toe. En ik blijf maar kijken naar het buitenland. Naar de grote veranderingen die daar spelen.
Wat goed. Ja, en daarvoor hebben wij jou ook. En je mist niet heel veel, Adriaan. Want ik ben een klein beetje een nieuwsjunkie, dus ik volg het wel. Maar het is een hele rare campagne. We nemen op woensdag 2 weken van tevoren en het lijkt nog niet echt los te komen. Dus zelfs de duiders weten niet hoe ze dit moeten duiden. Dus gaan wij onze vingers ook gewoon lekker niet aan branden. Laten wij dus eventjes wegvluchten van de verkiezingen en de Kousbroeklezingen. Heb jij voor mij een gedicht? Wat heb je meegenomen?
Oh, een gedicht. Nu al een gedicht. Sorry. Kijk aan, ja. Ik wil eigenlijk een heel klassiek gedicht lezen dat bij deze maand hoort. En wat mensen van mijn leeftijd misschien op school hebben geleerd. Ik vind het soms jammer dat we die klassieke oude dichters niet meer zo goed kennen. Maar dit is een gedicht van Jacques Blum. Die ik ooit als student heb zien zitten in Café Hoppe. In het Stahoppe, in een hoekje. Oh, de grote Blum zat daar.
Maar
goed.
Geweldig. Maar dus dat is...
Dat voor blijft
mij is
altijd
dat
bij.
Een naam van iemand die is al lang.
Hij is al voorbij. Heel lang dood, maar hij leeft zo. En ik zal je 1 gedicht van hem lezen. Dat is November. En dat gaat over het weer waar we nu middenin zitten. November. Het regent en het is november. Weer keert het najaar en belaagt het hart dat droef, maar steeds gewender zijn heimelijke pijnen draagt. En in de kamer waar gelaten het dagelijks leven wordt verricht, schijnt uit de troosteloze straten een ongekleurd namiddaglicht. De jaren gaan zoals zij gingen. Er is allengs geen onderscheid meer tussen dove herinneringen en wat geleefd wordt en verbijt. Verloren zijn de prille wegen om te ontkomen aan de tijd. Altijd november, altijd regen, altijd dit lege hart. Altijd. En dan steekt een klein jongetje in de klas zijn vinger op en die zegt, meneer, wat betekent verbijt? En dan zeg ik, dat betekent op iets wachten. Wachten tot iets gebeurd is. Maar als je nou een keer in Amsterdam uit de trein stapt en je loopt langs de beurs van Berlage, kijk dan omhoog, dan zie je op de toren, de klokkentoren van de beurs van Berlage staan, bijt uw tijd. Dat betekent dus weer afwachten. Dus wacht uw tijd af. Wacht tot het juiste moment gekomen is. Heb geduld. Bijt uw tijd.
Prachtig. En ook de kracht van timing. Dat is ook iets bijna mystieks van niet te vroeg en niet te laat. Precies op het goede moment.
Ja, zoals maar net.
Heel even terug naar Blum. Want zeg maar dus onder kenners of mensen die het Nederlands hebben gestudeerd, wordt dat ook wel een beetje gezien als, hoe moet ik het zeggen, niet de allerhoogste poëzie.
Oh, dat hoor ik vandaag voor het eerst. Iedereen kent allerlei uitdrukkingen van Blum, maar die weten niet dat ze allemaal uit hetzelfde gedicht komen. Domweg gelukkig in de Dapperstraat. Natuur is voor tevredenen en lege. Enzovoort. Allemaal zinnetjes uit hetzelfde gedicht. Domweg, gelukkige de Dapperstraat. Wat is natuur nog in dit land? Een stukje groen ter grootte van een krant. Alles is veel voor wie niet veel verwacht. Allemaal. Het is de dichter van de bevlogen zinnen. Elke zin is bijna een aforisme. Kom op, bloemen, stop. Komen de mensen erbij. Ja, het rijmt. Mag het verdomme rijmen? En mag het ook begrijpelijk zijn?
Jij bent heerlijk uit de tent te lokken, Adriaan. Het is een feest om met je te werken. Wat wij hebben vorige keer gevraagd is, wilt u een luisteraarsvraag stellen? Stuur ons dan een e-mail naar vandis@atlascontact.nl. En dat is gebeurd. Naast heel veel complimenten, waarvoor dank, hebben we ook een aantal vragen gekregen. En ik wil er even twee met je delen. Ja. En de ene is ook, nou, het is niet alleen maar complimenteus, er is ook kritiek. Beste Adriaan van Dis, wordt uw uitzending versneld afgespeeld? Vraagteken. Er wordt zo snel gesproken. Uw verhalen zijn heel bijzonder, maar de snelheid is erg vermoeiend. Ik vind het wel een hele goede podcast. Vriendelijke groet, Fernand. Fernand, ja. Bedankt voor je mail. Maar Adriaan, kan je dit even adresseren?
Ja, ik zou misschien langzaam moeten praten en bedachtzaam moeten zijn. Maar mijn aard is dat ik vrij snel praat, omdat mijn gedachten zo snel vlieden. En dat probleem heb ik ook als ik schrijf. Want als ik schrijf moet ik dus mijn gedachten bijhouden. Maar mijn gedachten gaan sneller dan mijn pen. Dat is een voortdurend gevecht. En soms denk ik wel eens, zal ik niet als de beroemde schrijver Jan den Hartog dicteren? Jan den Hartog die had een secretaresse. Die zat met een kladblok met steno. Die liep dan door de kamer. En kwam dan zo. De inspecteur kwam de kamer binnen. Hij was verbaasd dat er een stoel verschoven was. En toen hij beter keek, zag hij dat er niet alleen een stoel verschoven was, maar dat ook de stapel boeken om was gegooid. Wel, dacht hij, hier is een vreemdeling aan de gang geweest. En zo sprak hij dan een uur lang als een acteur van de hoorspelkern. En dan tikte die mevrouw het uit. Geweldig. De volgende morgen pakte hij zijn pen, streepte wat, verbond wat, klaar. Ik dacht, Adriaan, misschien moet je zo gaan schrijven. Maar dan raak je wel wat kwijt waar het gaat om grappige, spannende zinnetjes. Maar
dit kan trouwens, hè, tegenwoordig.
Je kunt ik probeer het wel eens, maar ik ben toch te veel een poetser die denkt, het kan korter, het kan sprankelender. Dus ik zal proberen langzamer te praten, maar het zit niet in mijn aard.
Misschien ook, want we hebben de vorige keer besproken, de totstandkoming van jouw geaffecteerde accent, stemgeluid.
Ja, maar als ik praat het geplaat en heb ik nog sneller gepraat. Want je luistert er ook niet bij te zijn.
Het heeft niks met elkaar te maken.
Het heeft gewoon te maken met hoe Jezus in elkaar zit.
Ja. Het gaat gewoon heel snel bij jou in het koppie.
Ja, ik weet niet tot het vla wordt en onzin. Maar vooralsnog gaat het heel snel.
Ja.
Maar wat ik misschien aanraad, zet het op een vertrager.
Ja, nou, dat is een heel goede tip. En dat wilde ik ook gaan zeggen.
Dan praat ik voortaan zo. En dan wordt het heel interessant. En dan wordt het ook een slaapmiddel.
Nee, er is dus de functie in je podcast app om dingen versneld of vertraagd af te spelen. Ja. Dus ik doe dat ook. Meestal doe ik het iets sneller. Dan ben je er sneller doorheen. Als je van de langdradige podcast. Maar je kan dus ook als je langer wilt genieten of beter wil luisteren, kan je bijvoorbeeld van Dis ongefilterd op 0,8 keer snelheid zetten.
Van Dis op 0,8.
Ja, het klinkt als een
session akelig biertje. Klinkt het.
Volgende vraag komt van Ted. Ted zegt, vraag aan Adriaan. Ben zo benieuwd wat voor muziek jij draait als je alleen en rustig thuis onderuit zit. Vriendelijke groet, Ted.
Ik heb een hele slechte smaak.
Ja?
En die koester ik.
Hou je die voor jezelf? Of wil je die?
Tante Leen.
Tante Leen?
Ja, fantastisch. Tante Leen, diep in mijn hart.
Diep in mijn hart kan ik niet boos zijn op jou. Blijf ik je toch altijd trouw? Dat mag je heus wel weten.
Diep in mijn hart
is er maar één, dat ben jij. Jij bent toch alles voor mij. Zal je dat nooit?
Kijk, en dan niet mijn man op de achtergrond. Maar als Tante Leen Française was geweest, was ze wereldberoemd geweest. vind ik geweldig. Daar word ik heel vrolijk van.
Leuk.
En aangezien ik voor mijn stijve heup veel dans- en bewegingsoefeningen moet doen, dans ik met Tante Leen.
Dans jij door je kamer?
Ja, en zo maak ik dans ook een leuke hip-hop muziek. Beyoncé kan me ook vervoeren. Ja. Dus ik luister.
Franse rap ook, toch?
Een Franse rap, ça dépend. Het is ik zoek beweging, vooral tijdens het koken. Dan sta ik tussen aanrecht en zo'n vreselijk keukenblok die iedereen vandaag de dag heeft. Ik ben eigenlijk voor keukens met een deur die je dicht kan doen, zodat je de afwas er ook een week kan laten staan. Maar
heb ik ook thuis.
Ja maar beter. Ik woon nu in een appartement met een keukenblok. Wie heeft dat toch uitgevonden? Nou ja, goed.
Ja.
Maar dus, je kunt dus wel leuk dansen tussen aanrecht en gastel.
Geweldig. Ik zie het helemaal voor me. Heb jij dan je gordijnen dicht of kunnen ze aan de overkant?
Niemand kan mij zien. Nee? Niemand kan mij zien. En niemand weet dat ik Rippelsteeltje heet.
Heel mooi.
En ik heb nog veel meer slechte smaak, maar die hou ik nog eventjes voor.
Ja, nou, heeft u ook een vraag? Stuur ons dan een bericht. En omdat u nu toch uw telefoon in uw hand heeft, klik even op like. En abonneer u op ons kanaal van Het is Ongefilterd. Heel hartelijk dank. Adriaan, wat heb jij verder nog bij je?
Ik wil zo ontzettend graag mijn leuke rubriek De Knipsel doen.
Oh, de nieuwe rubriek.
Die had ik vorige keer een keertje vergeten. Helemaal hoeft gelijk. Niet ook altijd. Ja. Maar ik knipte uit.
Uit welke krant?
Dit is weer de International New York Times.
Oh, het zal ik hier niet.
De New York Times, die knip ik graag uit. Maar ik heb ook The Guardian, Le Monde, Washington Post. Ik heb een abonnement op de Haaretz, de Engelstalige editie. Waarvan mijn telefoon nu denkt dat ik bij Hertz Rent-A-Car terecht wil komen. Omdat ik het woord Haaretz zoveel uitspreek.
Nou is het Rent-A-Car. En de vorige keer was het nog advertenties voor
BH's. Ja, die BH's zijn opgehouden. Ja, eerst had ik een tijd lang BH's, waarom ik daar weer aan te danken heb. Maar nu denken ze, god meneer heeft geen BH nodig. En nu denkt hij, heeft misschien een huurauto nodig. Dat is die malle telefoon die alles afluistert. Kijk, sommige kranten lees ik in papier. De New York Times, sinds 1969, altijd bezorgd. Maar het is bijvoorbeeld een bericht dat er een leerschool is opgericht in de Universiteit van Exeter. Hij gaat in het najaar van 2024 de mogelijkheid bieden om een graad te halen in magic and occult science. Het is een postgraduate studie, dus je moet eerst een master hebben. Dus je moet al iets kunnen en iets weten en dan kan je dat gaan studeren. En dan denk je, ja, dat is natuurlijk allemaal kletspraat. Dat zal het ongetwijfeld zijn, maar het is wel wetenschappelijke kletspraat. En Exeter wil daar ook iets mee goedmaken, want in de 17e eeuw zijn er nog drie vrouwen opgehangen op de beschuldiging van hekserij.
Ja.
En dit is nu een studie onder leiding van de geleerde Emily Slove. En zij is kenner van de middeleeuwse Arabische literatuur. Maar zij gaat dus niet, zeg maar, de geest uit de lamp van Aladdin aan het woord laten. Nee, het wordt een studie over levering, over draken, literaire teksten, kunst, de filosofie van geestverruimende middelen vooral wordt bestudeerd. Dus psychedelica, trips, good and bad. En het wordt allemaal bezien door de traditionele geloven, dus de christelijke, joodse en moslimtradities. Ja. Waarom interesseert me dat nou zo? Ten eerste omdat het bericht was dat er al tientallen heksen zich hebben aangemeld bij de studie. Dat er stond dan weer een ander berichtje over de boekhandel Treadwell te Londen. Ja. Die is gespecialiseerd in hekserij. Dus gaat u een keertje naar Londen.
Maar het verbaast me helemaal niks, want de hekserij is helemaal in. De moderne heks die emancipeert zich als een razende.
Maar ik moest natuurlijk meteen denken aan mijn eigen moeder, die niet zozeer een heks was. Want het bezem liet ze over aan haar hulp. Dus mijn moeder had geen bezemsteel. Maar mijn moeder had wel een grote esoterische boekerij, die ik ook van haar heb mogen erven. Dat is bijna 2 meter. En dat kwam dat zij in haar isolement in de buitengewesten van Indonesië was ze aangeraakt door de ideeën van het animisme. Dat de dingen bezield zijn.
Prachtig
daar is ze
idee.
Over gaan lezen. Ja. En ze werd uiteindelijk ook theosofe. Maar mijn moeder hield ervan om sessies te beleggen, waarin bijvoorbeeld het Ouija-bord, dat is een bord waar letters van het alfabet in een halve maanse cirkel voor je liggen. Daar hield ze een omgekeerd glas, dat heette dan in de taal van mijn moeder een tumbler. En die zet je er omgekeerd op en dan zoek je, leg je je vinger op het glas en dan zoek je contact met een entiteit, dus iemand die overleden is, maar nog niet helemaal weggezweefd naar het hiernamaals. Ja. Dus een aarzelende aardling die richting hemel of hel gaat. En die beweegt dan de vinger van mijn moeder. En mijn moeder had daar veel succes mee, want haar vinger bewoog. En dan kwamen er teksten en brieven door.
Geweldig.
Ik deed het ook wel eens. Bij mij bewoog het glas niet, maar ik ben kennelijk niet goed uitgerust. Mijn moeder had die gave wel. Mijn moeder had ook de gave hand te kunnen lezen. Dus ik had een zeer populaire moeder op de middelbare school. Want alle meisjes in de klas wilden hun hand laten lezen.
Ze wilden wel mee naar huis om even met je moeder te praten.
Ze deed ook ietsingmuntjes en stokjes. Maar ja, ik ben dus een beetje opgevoed met die wondere wereld van een moeder. En mijn moeder had daardoor ook overal antwoorden op. Deze tijd zou mijn moeder...
En mag ik heel even tussendoor, als je moeder dan met zo'n antwoord kwam, landde dat dan bij jou? Of
nee,
dacht je van, ja,
niet.
Mam,
maar ik, ja, ik, kijk, ik zei ook toen mijn moeder werd bijna 100, alles mag als het maar niet duurder is dan 100 euro. He, want ze liet dan bijvoorbeeld, dan kwam er een ziener uit Kleef en die kwam met een wichelroede de kamer in en dan zei hij, ja, die bank staat verkeerd en de stopcontacten, die moet u anders omgebruiken. Die zag overal stromingen en trillingen. Dus ik kwam regelmatig thuis en dan stond het huis ondersteboven, omdat de ziener uit Kleef weer was langs geweest. Ik vond het best dat de ziener van Kleef was te betalen.
Ja.
Ze slikte ook nooit medicijnen, maar had wel allerlei kruidenmeneertjes die langskwamen. Er stonden allerlei potjes groen gras, ook best als het maar onder de 100 gulden bleef. Want eigenlijk is het nog in die tijd. Maar het mooie ervan was dat mijn moeder ook voortdurend in de sterren keek. Ze had daar de Ephimeris, dat is een boekje met de sterrenstanden. En dan zou ze zeggen, ik heb het eens gezien. Mars staat in conjunctie met Uranus, dat is ellende en oorlog. En dat duurt nog 3/4 jaar, maar dan komt het weer goed. En dan is alles opgelost, dan heb je geen krant meer nodig. Je begrijpt waarom op 4 punten tegelijk in de wereld de zaak instort.
Ja.
De Ephimeris toont aan, de sterren staan verkeerd. En ik betrap me erop, heel kinderachtig. Ik geloof er niks van, maar ik denk...
Nee, want je praat er heel klein beetje spottend.
Ik praat er met... Kijk, luister eens. Ik heb me eraan proberen los te maken. Mijn zusjes zijn er niet van losgeraakt, met alle gevolgen van dien. Ik weet niet of ik dat al eerder heb verteld, maar mijn middelste zus is gestorven aan darmkanker. En ze kwam bij een atrosoof. Die zei, wij gaan uw kanker met een elixir van heksenbezem bestrijden. Kanker met kanker bestrijden. En zij stierf. Len liet een jongetje van 13 achter. Een onnodig dood.
Ja,
het verhaal van Sylvia Millekamp, maar dan in onze eigen familie. Ja. En ook mijn andere familieleden hebben zich... Ja, zijn ingezwachteld door mijn moeders esoterische wanen. En ik heb me er als jongetje zeer tegen verzet. Maar ik was wel haar proefkonijn.
Ja.
Ik zat heel vaak, moest ik dingen meemaken om te kijken hoe dat allemaal werkte. Want waar moet je als jong mens naar streven? Dat is het hogere zelf.
Ja.
Je moet jezelf de hele tijd verbeteren. En dat heb ik toch een beetje van erover genomen. Verbeter jezelf, leer van jezelf. Maar klamp je niet vast aan dingen die niet 1, 2, 3 te bewijzen zijn.
En is dat wat ze dan aan de University of Exeter gaan doen? Is
om daar gaan ze dus kijken hoe door de eeuwen heen mensen houvast hebben gezocht bij deze verhalen. Ja. Die kun je bestuderen. Je kunt ook godsdiensten bestuderen. Dat zijn ook prachtige verzinsels.
Maar ik zie ook wel een parallel met jouw Kousbroeklezing. Van in zekere zin is dit een soort decolonisatie of het opnieuw ietsje serieuzer nemen van de inheemse kennis van de oude Europese volkeren.
En wat ik ook interessant vind, is dat je met een islamitische blik of met de blik van de islam, met de blik van het van de Torah, met de blik van de Bijbel naar die verschijnsels kijkt.
Ja.
Want laten we eerlijk zijn, de Bijbel staat vol fantastische wonderen.
Ja.
Als de valse profeten zich verzamelen op de berg van Karmel, dan ziet een van de profeten een vuist in een wolk, dat is de hand van God. En die laat het dan regenen boven die Karmel. Of niet alleen, al die mensen worden weggespoeld en vermoord. Het zit vol wonderen. God is een enorme tovenaar, om maar te zwijgen over Jezus.
Ik ben er gek op.
Ja, ik geloof, ik ben gek op sprookjes.
Een geweldig, geweldig knipsel. En we hebben ook gelijk weer een geweldig stof tot kletsen. Ik kende deze kanaal niet. Ik praat er graag een andere keer over door. Over
en
deze
lezers of luisteraars, stuur uw vragen, schiet. Maar mag ik nog een onderwerp te berde brengen?
Heel graag. Ik zie dat je iets heel intrigerends hebt.
Ik lees heel graag en veel strips. Strips zijn heel belangrijk in mijn leven geweest. Ik ben al jong begonnen met het lezen van de strips uit de krant geknipt. Ik ben ook vernoemd naar een stripheld, zei mijn vader altijd, Adrianus Aap. Dat was een strip in het Algemeen Handelsblad, maar dat even terzijde. En Olle Kapoen, dat was de strip getekend door Fini Dick. Dat is de vrouw van Martin Toonder. Hele belangrijke rol heeft gespeeld in het stripwezen, maar die door de mannetjescultuur terzijde is geschoven. Dus Fini Dick, zoek die naam maar eens op. En later ben ik Illustrated Classics gaan lezen. Ja. Toen ik verlamd was. In de zomer van 1956 had ik een zusje van de kinderverlamming. Was ik 6 weken lang verlamd. Toen heeft mijn vader een bord gemaakt en mij een stokje gegeven. Een soort pollepeltje met een rubbertje, een gummetje eraan. En daar kon ik bladzijden mee omslaan met mijn mond. Op mijn hoofd deed het nog wel. Ja, ik vond het heerlijk, het ziekenhuis. Ontzettend aardige mensen en lieve zusters. Dus,
gelukkig. En toen is echt de liefde ontstaan voor de...
Ja, vooral met de Illustrated Classics. Dat heeft mijn hele leven veranderd.
Ja, andere... wat we tegenwoordig graphic novels of beeldromans
Maar dat lees je dus werkelijk. Huckleberry Finn, de Franse klassieken, maar ook Hamlet, Shakespeare. Namen waar je nooit van had gehoord, maar die een geweldige invloed hebben gehad op mijn leven. Maar nu heb ik een strip gelezen. Prachtig, dik, zwaar boek. Dat heet De Kleur van Dingen van Martin Panchaud. Dus meneer heette Pan. En het boek heet oorspronkelijk Die Fabe der Dingen. Het is in 2020 uitgekomen, maar dit is nu net in Nederlandse vertaling. Ja. En het hele bijzondere van dit verhaal is dat het verteld wordt door stipjes, door rondjes, die in een soort platte grond zichtbaar zijn. En die vertellen een geweldig verhaal.
De stipjes zijn de personages.
De stipjes zijn personages. En ze hebben soms een andere kleur. En het gaat over een jongetje van een jaar of 14. Een dik ventje. En dat dikke ventje die woont in een ruziënde omgeving met een vader en een moeder die elkaar op alle mogelijke manieren dwars zitten. En die vader die vergokt zijn geld bij de paardenraces. Die moeder bakt taarten. En dat jongetje moet die taarten bezorgen. Die komt gegeven bij een oude mevrouw, een waarzegster, die geeft hem een tip. Je moet op dat en dat paard wedden en dat gaat namelijk winnen. En dan breekt hij het geldkoffertje van zijn vader open en dan gaat hij naar dat wetkantoor en hij wedt op dat ene paard en hij wint 16 miljoen pond. Maar dat is alleen maar geldig, dat gokbiljet, als er een handtekening op staat van de volwassene. Hij gaat naar huis, komt in zijn huis. Alles opengebroken, kapot gemaakt. Moeder verwond, ligt in coma in het ziekenhuis.
Wat is dit voor een verschrikkelijk verhaal?
Vader, ja, dat is een verschrikkelijk, heel spannend verhaal. Maar het zijn dus alleen maar stipjes die het verhaal vertellen. En wat gebeurt er nu met je? Na een bladzijde of 10, 20 krijgen die stipjes een gezicht in je hoofd. Dat doet een enorm beroep op je verbeelding. En de reizen die hij maakt zijn kleine plattegrondjes van een kamer, een ruimte. En je ziet die kamers groeien. Je ziet als het ware de wind door de gordijnen gaan. Het is dus als mensen zeggen, ja, verbeelding is zo nodig bij het lezen. Dit is één grote uitnodiging tot verbeelding. Want er gebeurt iets wonderlijks. De pers ruikt dat een jongetje van 14 een gokbiljet heeft en een waarde van 16 miljoen. De hele wereld duikt op hem af. Iedereen wil wat van hem. En het is dus de reis van een jongetje die dat biljetje op een hele slimme manier heeft verstopt. En die door allerlei ongure types wordt belaagd. Dus het is dus en heel spannend. Maar ik vond het vooral verbijsterend dat ik zoveel verbeelding kreeg die ik kon vinden in bladzij na bladzij, rondjes, stipjes met fantastische dialogen. Ja.
En dus ook logisch het idee.
Dus ik zeg,
van strip,
dit mag je dus ook lezen voor je lijst.
Ja, en het is dus niet het idee dat je in een strip, dat er daar geen verbeelding meer...
Nee, dat je platte plaatjes krijgt met een verhaaltje. En er staan nog allerlei hele grappige wetenswaardigheden in. Er zitten dus ook nog kleine, wonderlijke, wetenschappelijk vernuftige dingen worden er verteld. Dat jongetje maakt heel veel mee. Ja. Het is een...
Het ziet er super uit.
Zeldzaam mooi.
Wij gaan het nu allemaal lezen, maar hoe ben jij hier aangekomen? Hoe is het op jouw
pad
gekomen?
Je hebt een hele leuke uitgeverij, Concerto Books. Ja. Die hebben ook een winkel in de Utrechtse straat. Ja. En daar gingen mensen vroeger heen om hun grammofoonplaten te kopen.
Doen
en later hun cd's.
Steeds,
en die brengen nu ook boeken uit.
Dus het is
en om de geest scherp te houden, wil ik trouw blijven aan wat de strips mij destijds als kind hebben gebracht. Omdat ik zo'n lastige lezer was, hebben strips mijn wereld groter gemaakt. En dat kunnen ze nog steeds.
Leuk dat er toch nog een waarzegster ook in het verhaal
zat. De waarzegster verbindt
zo hebben we elke keer weer een onverhoeds een thema in onze, in onze aflevering.
We knopen alles aan elkaar. Ja.
De volgende keer zitten we hopelijk weer op onze vertrouwde stek in het tuinhuis. Voor nu wil ik jou bedanken voor een heel fijn gesprek. Adriaan van Dis.
En ik dank jou, Simon. Want zonder jou zou ik geen antwoord kunnen geven.
Je bent te lief. Het jongetje uit het stripboek heet trouwens Simon. Via een link in de show notes kunt u dit bestellen. Of ga meteen naar www.boekenwereld.com/van-dis. van Dis Ongefilterd is een podcast van uitgeverij Atlas Contact. Presentatie Simon de Kerhupkes. Productie, montage en regie Ellen van Dalsem, Bart Jeroen Kiers en Erik Bransen.